is in the now that hearing, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid, zij bij den aanvang geschonken, of bij de voetganger rekelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen lezen uit het woord van God, uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, ik noem u 1 Petrus 1.
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, zijn uitverkorenen naar de voorkennis van God en Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht God bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, gevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hij niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke, op hoedanige tijd de geest van Christus, die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, den welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen, die u niet aangediend zijn bij degenen, die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in u. Daarom, op wordende de lenden uw verstand en nuchter zijnde, hoop opkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de bevelen die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zij heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept naar degene, die zonder aanneming des persoons oordeelt, maar in spiegelijk werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zelf erop houdt, de losheid uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt land, zodat er wel voor gekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uw wil, die door hem gelooft in God, welk hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door zijn geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, door het elkander vuriglijk lief en een rein hart. Hij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat, door het levende en eeuwig blijvende woord God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Voedigen wij ons nu samen voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heere, als wij ons vanmiddag mogen stellen voor uw heilig aangezicht en met onze kinderen gekomen zijn onder het getuigenis van uw eeuwig evangelie, wil u dan door uw geest ook bij ons zijn en wil ons in horen en in spreken leiden. Want Heere, wij stellen ons zo dikwijls schuldig aan de zonden van uw oude bondsvolk, dat uw dienst sleurdienst wordt, dat wij ook de zegeningen van uw evangelie gewoon worden, dat het ons niets meer zegt of we nu op de fluit van het evangelie lieflijk gespeeld wordt, of dat ons rouwliederen gezongen worden. Heere, wil u dan door uw geest onze consciëntie sprekende houden en wil u in ons hart komen om te geven verlichting van kennis in het aangezicht van Jezus Christus, opdat we door uw woord, door het licht dat in de duisternis schijnt, de duisternis zouden kennen, om die te gaan haten en verlaten en te gaan vluchten naar het eeuwige licht dat gij nu ontstoken hebt, waarvan je zelf gezet hebt, wandel dan in het licht, terwijl gij het licht hebt, dat we dan niet als kinderen der duisternis ons hart voor u zouden blijven verbergen, want dan zegt u, het zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn, de dag van het gericht van u, die den weg geweten en niet bewandeld hebt. Heere, uw arm is zo sterk, en uw hand heeft zulk een groot vermogen. Gij hebt zo menigmaal onder het spreken van uw eeuwig getuigenis harten willen raken. Gij hebt zo dikwijls zondaren tot inkeer willen brengen door de trekkende kracht van uw goddelijke liefde. Ook zo menigmaal wanneer uw getuigenis geopenbaard werd over de menigte die opgekomen is als uw gemeente, uw vriendelijk aangezicht doen lichten, ach doe u het ook vanmiddag. Want uw gunst is ons beter dan door tijdelijk leven, en uw goedertierenheden zijn tot sterkte van ons hart. Heere, wil gij ons bekend maken met onze kinderen aan die enige weg die naar het eeuwige leven leidt, opdat onze voeten daarop gebracht werden en wij in de duisternis niet zouden ronddwalen. Wij hebben allen een hart, u weet het beter dan wij, o God, dat zo heen trekt naar de zonde, dat zo geneigd is om te leven bij de dingen die gezien worden. Maar nu zijt u de machtige Heere om het in ons leven te veranderen, om ons hoger te doen schatten de eeuwige dingen dan dat wat voorbij gaat. Ach Heere, de rivier God is toch vol water. Daar zijn er ook aan deze plaats nog zoveel die u niet kennen en u niet dienen, omdat ze uw heerlijkheid nooit aanschouwd hebben en de beminnenswaardigheid van uw dienst nooit in hun ziel hebben ondervonden. Maar wil u die levende bevinding wekken door uw geest, opdat ook aan deze plaats nog zonen en dochteren in Sion geboren werden, ja, in zonderheid de jeugd
Heere, die ook zo vele is in deze gemeente, en die in de dagen waarin wij leven zo in zonderheid blootgesteld is aan de grote afval die in de wereld gekomen is. O, bewaar u dan onze kinderen, onze jongens en onze meisjes bij uw woord. Heere, geef dat ook dit woord als een prikkel en als een nagel zijn mocht. Diep ingeslagen van de meeste der verzameling die gegeven zijn van de enige hebben, omdat ze dat woord zouden overdenken dat ze niet meer kwijt konden, dat het hun levenskompas en het richtsnoer van hun daan mocht zijn, omdat dat woord ze ook zou vrijmaken uit de heerschappij van de zonde en uit de kracht van de dood, en dat woord hen zou zijn als een reuken des levens tot het eeuwige leven. Heere, gedenk u ook aan onze vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen. Ach, dat ook zij ernst zouden maken in de korte tijd die u ons gegeven hebt om ons met onze kinderen voor te bereiden, om u zonder verschrikken te kunnen ontmoeten. Heere, daar is zoveel in deze wereld wat ons dagelijks bezighoudt van eten en drinken en kleden en wonen, dat er zo weinig tijd in ons leven door ons beschikbaar gesteld wordt om te zoeken de dingen die eeuwig zijn. Wat zijn we toch dwazen, Heer, als we het goed nagaan, als we ons hart bij uw woord leggen. Nu is er een eeuwige schat om niet te verkrijgen. Nu is er een zaligheid uit uw handen zonder onze werken te ontvangen, uit louter ontferming. De enige gelukzaligheid, en daar denken we niet aan, op zeer wijn. En nu zoeken we de dingen die voorbij gaan. Die maar 70 of 80 jaar hier op de aarde met ons zullen gaan. En dit moet ontvallen ze ons alleen. Heere, geef ons toch verstand met goddelijk leren bestraat. Geef ons toch te zoeken de enige dingen. Dat we daarna zouden staan en daarna zouden uitgaan. En dat we als uw gemeente een afgezonderde plaats in de wereld zouden mogen innemen. Ja, dat wij met al onze verrichting, ook onze dagelijkse arbeid, dat zouden doen in het teken van de eeuwigheid. Dan zou er glans op al onze werken komen, op al onze arbeid. Dan zou ook dit aardse werkzame leven in het licht van de eeuwigheid waarde krijgen. O Heere, breek u daartoe door de muren, door de poorten van ons gesloten hart in. Ach, gezijd zelfs, die God die de harten van de koningen in uw hand houdt, en u beweegt ze tot al wat u wil. Heere, gij hebt de sleutel, gij kunt het binnentreden op elk uur, wanneer gij wilt, zou u het dan ook vanmiddag doen. Zou u het willen doen door de prediking van uw woord, door uw bestemde middel, waardoor gij zondaren tot het geloof brengt. Maar gedenkt u ook aan al de velen, Heere, in uw hart gij het leven geopenbaard hebt. U kent ook een strijd, u weet ook hun verwachting, u kent hun wangen, elke dag opnieuw moeten ze het voor u bekennen, en treed niet in het gericht, de Heer, want ik kan zo voor u niet bestaan. Elke dag, wanneer ze bij uw woord leven, moeten ze het beleiden, dat u rechtvaardig was, wanneer u niet meer naar ons omzag. Maar Heere, er is toch ook een hoop in het hart, dat u ons niet altijd verlaten zal. Dat uw aangezicht niet al te lang zult verbergen. Dat uw werken u eenmaal zullen prijzen en uw gunstgenoten u zullen zegenen. Ach, dat is ook aan deze plaats wel zulke volk. Zeg hem tot hun ziel dat u het bent die hun bewaart. Zeg hem tot hun ziel dat u ze niet verlaten zult. Heere, het is zo zoet uw inspraken te horen, uw gemeenschap te mogen ervaren. Het is zo zoet bij u te mogen schuilen. Al is het dan onder kruis en druk, al is het onder moeite en zorg, de ogen die zien zullen niet terugzien. Ach, laat het ook vanmiddag eens voor onze aandacht helder worden. Wat gij wilt zijn, dien die op u wacht, nooit verlatende wat u begon. Opdat we met onze matte ziel op uw sterke arm zouden leunen, we zouden tot in eeuwigheid niet beschaamd voor de ondierbare Jezus, leven van ons leven, sterkte van ons hart. Waar zullen we anders heen vluchten dan tot u? Waar zullen we anders schuilen als onder uw vleugelen? We zijn de koning der koningen op uw kleed en dijk. Staat heerlijk geschreven, die zijt. Doe ons het nog eens lezen. dat is ook voor ons wil zeggen, dat er ook in onze harten de troost uit geboren werd, opdat we gemoedigd tot een weg zouden voorwaarts gaan, ziende op u die een verwinnaar zijt in de strijd, en uw volk het leven geeft. Heere, wil u alles wat uw kinderen ook in dit leven ontmoeten, in uw vaderlijke goede tierenheid zo besturen, dat hun harten er meer en meer door geoefend werden, om te leven uit loutere genade. Wil gij ons uit onze eigen krachten uitbreken, uit al onze sterkten, uit alle verschansingen die wij hebben opgeworpen, waarin we menen veilig te zijn, opdat we ons ten laatste alleen zouden verlaten op de barmhartigheden des Heeren, in Christus Jezus aan zondaren openbaar. Dan is het zo goed, dan krijg uw naam de eer, dan mag onze ziel de volle vrede erven. Heren, dat zijn van die struikelende, die het niet vast kunnen grijpen. Dat zijn van die ellendigen die niet gestadiglijk hopen op uw genade. Dat zijn van die vreemdelingen die zich bij de wereld niet meer thuis voelen. En die zich ook geen plaats kunnen geven onder uw volk. Maak u het eens duidelijk. Laat u het eens zien, heren, wat u in hun hart begonnen zijn. Dat ze geen rust zouden vinden voor ze rusten bij u. Ach, ze kunnen het ook niet. Want waar gij waarlijk uw liefde in het hart hebt gestort, dan kunnen we niet rusten. Voordat we weten mogen waarom dat u ons lief hebt. En dat is nu alleen maar, wij hebben het ons openbaar. Omdat u uw raak en toorn hebt uitgestort op de zoon van uw eeuwig welbehagen. Daarin is uw rust, o eeuwige God, maar daarin is ook onze rust. Dat we dan u zouden mogen ontmoeten in dat offer van Jezus Christus. Dan mag onze bezwijkende ziel gesterkt worden. Dan steken we het hoofd omhoog. Dan zullen we de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen, dan zult gij ons zijn een schild in het strijdperk van dit leven nu en tot in eeuwigheid. Heere, gedenk u ook aan onze zieken. Dan zijn er ook in het midden der gemeente die in de ziekenhuizen nederliggen, die in ellende en moeite hun weg gaan, die in rouw gedompeld hun levensgang moeten voortzetten op deze aarde. Heere, wil u in die soms zo schrijnende wonden de balsem van uw genezen. Genezende liefde neergedruppen, opdat ze getroost werden dragende hun kruis. Heren, wil u met alle zijn die met ons niet kunnen komen, die wettig verhinderd zijn, onze mannen en zonen in het landdienst, en onze mannen die op de zee of op de rivieren varen, u weet wel waar ze zijn, bewaren ze met uw woord, bewaren ze bij uw getuigenis, o God. En laat hun voeten niet uitglijden wanneer ze staan op de plaatsen der ijdelheid. O God, wilt u, terwijl ze bij uw gemeente behoren, ook ons een gebed geven om elkaars lasten te dragen en zo Christus met te vervullen. Heren, wij smeken ook uw zegen voor uw Sion, waar ze vergaderd. Wil uw knechten aangodden met uw trouwen, met uw liefde. Geef ook uw dienstknecht vanmiddag uw hulp. Uw hulp en gunst te mogen maken, o God, waar we toch ook zelf zondaren zijn, tot hinken en zinken elk ogenblik gereed, en niet anders dan door die eeuwige gerechtigheid van Jezus Christus bevrijd worden, mocht u ons al lerende leren, al onderwijzende onderwijzen, opdat we zo vertroostende vertroost werden, en uw kinderen zouden mogen sterken in het dierbaar geloof, en wij samen van deze plaats zouden mogen gaan zeggen, ja, deze God, die is onze God, hij is ons deel, hij is ons eeuwig lof. Door tijd, nog eeuwigheid te scheiden ter dood toe, zal hij ons geleiden, dit alles smeken we van, in de besef uw gunst gebeurd te hebben, maar toch in de hoop, dat u ons genadig zult zijn, omdat u beloofd hebt dat ieder, die tot Jezus de toevlucht neemt, door hem niet zal verstoten worden. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 34, het 10e en 11e vers.
Thank you.
gezegd, gebroken en het eerste gedeelte van het achtste vers. 1, 2, 3, 1, vers 6, 7 en de eerste zin van het achtste vers. In welke heeft u gehoord? Nu een weinig tijd, voor het nodig is de beroep zijn te doen menigelijke zoekingen, opdat de beproeving is geloof, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat, en door het vuur beproefd wordt, gevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus, de welke hij niet gezien hebt, en nogthans niet hebt. Deze tekst spreekt ons van geloofsbeproeving. Een tweetal hoofdgedachten vraagt nu onze aandacht. We willen ten eerste zien de waardij van deze geloofsbeproeving en ten tweede de uitkomst van deze geloofsbeproeving. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Dat heeft de Heer om zonder onwetend te zijn. Ieder die lust heeft om de Heer te vrezen, die zal door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En nu dit zit het telkens voor in ons leven, wanneer nu die verdrukking komt, wanneer dat kruis ons gaat drukken, dan houden we ons, zegt een apostel, alsof ons iets vreemds overkwam. Dan staan we ineens, en dan weten we geen raad, en dan zeggen we, ja, maar, nou, hoe moet dat nou? Als ik toch een kind van God was, en als de Heer toch mijn zaligheid beoogde, en als de Heer toch mijn vader was, en voor mijn zorgen, zou dan toch deze tegenheden, en dat in zulke mate op mij afkomt, dan houden we ons vreemd, zegt de apostel. Dan zeggen we, ja maar, dat klopt toch niet, daar hadden we niet op gerekend. Als het ons overkomt, dan is het net alsof er iets anders ons overkomt, als dat de Heer gezegd had. Dat komt omdat we meestentijds niet Bijbel denken. We hebben onszelf een weg uitgedacht, ook naar ons van de genade, om in de hemel te komen, om zalig te worden. En nu drukt de Heer ons telkens weer terug op het woord van God. En daar gaan soms smartelijke tegenheden en pijnlijke wegen aan vooraf, eer we weer zeggen, ja Heer, dat is toch waar ook. Uw woord zegt het toch zo. Nou ben ik toch niet buiten uw woord. En nu handelt u met mij ook niet buiten uw woord. En dat geeft de rechter vrede. Dat we wandelen zoals er in de Bijbel staat. Dat we leven zoals het hier wil beschreven. Dan krijg ik vrede. Wanneer in mijn conscience weer vuil wordt. Waarin het woord van God betaald wordt. Van diegene die op de weg des levens wandelt. Door vele verdrukkingen. Daar spreekt ook een apostel Petrus van in deze brief. Hij spreekt hier tot de verstrooide vreemdelingen in Pontus, Galatië, Azië, Cappadocië en Bithynië. Dat waren meest bekeerde Joden, Christenjoden dus, die door de vervolging het heilige land verlaten moesten en nu in die landen die het u zo even noemde, moesten zwerven. Ze kwamen daar in het midden van de heidenen terecht. En zij leden daar allerlei verdrukking en zij werden gespot, omdat ze niet meededen aan de verleering van de keizer, die in die dagen al opkwam, de Romeinse keizers. Er waren vele huizen waar altaren stonden, waar de Romeinse keizers op gediend werden. Die Joden deden dat niet, zodat ze van lieverlee daar de schade van moesten ondervinden, want ze werden uit hun betrekkingen gestoten. Men had toen ook al een soort gilden in die dagen, daar mochten ze geen lid van zijn, ze mochten daar niet aan meedoen, enzovoort. Afijn, in al die vreemdelingschap hadden ze ook dit nog, dat ze al niet geacht werden. En toen begonnen ze zo te twijfelen. Toen zeiden ze, ja maar, als wij nou toch het volk van God zijn, als wij nu toch kinderen God zijn, zou dan de Heere ons zo lang laten wachten? Want hij heeft toch gezegd, en zie ik omhaast, En hij kon maar niet. Hij heeft toch gezegd, en ik ga hier om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik u een plaats zou bereid hebben, dan kom ik weer. Maar zijn woord ging niet in vervulling te gaan. Want in plaats dat ze die heerlijkheid zagen die hij hun bereidde, zagen ze niks anders als ellende. Het leek wel of de zegeningen voor de wereld waren en het kruis alleen voor hen. En nu gaat een apostel Petrus deze mensen leren. En nu zegt hij tegen deze mensen, zegt hij, jullie zijn bijziende. Bijziende, dat weet je wel niet. Hij zegt, je bent van verre niet ziende, dus dat is bijziende. Je ziet alleen aan de dingen die vlakbij zijn. Maar je moet wat verder zien. Je moet over al deze tijdelijke nood en deze omstandigheden heen zien. Je moet verder zien. Je moet zien op Jezus Christus, die met eer en heerlijkheid gekroond is. En dus ook. En dus al de zaken recht zetten, wil hij zeggen. Al moet je dan nu dat verdrukking en vervolging ondergaan. Al leeft je dan nu in het midden van die heidenen. Al moet je nu stad en tempel missen en de vaderlijke godsdienst. Houd toch uw ogen op God gericht. Want die het beloofd heeft, die is getrouwd. Hij zal het zo doen. Vandaar dat hij de harten van deze vreemdelingen gaat scherpen. Door hun blik op de toekomst te richten. En dan zegt hij, ja, jullie zijn nu wel zo ellendig en zo arm, maar er is een erfenis. Er is een hemelse erfenis en die heeft God voor u bewaard. Voor u zegt hij. En dan mocht gij misschien zeggen, ja maar, zou het er wel ooit komen? Dan zegt hij, nou, God die bewaart u ook voor de erfenis. Hij bewaart die onbevlekkelijke, onbederfelijke, onverwankelijke erfenis in de hemelen voor u. En gij wordt bewaard in de kracht van Godde zaligheid, die bereid is om openbaar te worden in de laatste tijd. Hij zegt, het komt wel goed hoor. Steek uw hoofd vlug omhoog, want uw verlossing is de weg. Zo wil hij deze vreemdelingen dan troosten. En dan zegt hij in onze tekst, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menige lijfverzoekingen. Hij spreekt dus van twee dingen. Hij spreekt van verheuging en hij spreekt van droefenis. Ja, dat is wonderlijk. Dat kan in hetzelfde hart zijn. En dat is ook in hetzelfde hart. In het hart van deze vreemdelingen is verheuging en in het hart van deze vreemdelingen is droefheid. Droefheid omdat ze zo bijziende zijn. Omdat ze alleen maar aanmerken de verdrukkingen. Maar toch ook vreugde, omdat God dat gouden koren der liefde, dat levende geloof, die waarachtige, onsterfelijke hoop, in een ziel gelegd heeft. Dat is ook waar. O, zodra God met zijn genade het hart van een zondaar inneemt, dan legt hij deze gaven in het hart. Geloof, hoop, en liefde. En die worden vanaf dat ogenblik door al de stormen niet meer weggespoeld. Dat waarachtig geloof, waardoor een ziel Christus wordt ingeslacht. Dat waarachtig geloof, als de gave God, dat neemt u nooit meer terug. Nooit meer. En ook die hoop, Petrus zegt, dat jij weer geboren tot een levende hoop, die sterft nooit meer. Nooit zal die hoop je weg, nooit meer. En ook de liefde, die hij in het hart brengt, ik noem het een gouden band, een gouden koord, dat neemt hij nooit meer weg. Nooit verbreekt hij die verbinding meer met God. O, zeker in de oefening van dat geloof en die hoop en die liefde, kan het soms zo beroerd slecht gesteld zijn in ons leven, dat we zeggen, ja, heb ik nou wel geloof? Geloof ik nou wel, want waarin geloof ik nou? En die hoop, die kan soms zo ineengeschrompeld zijn, dat we moedeloos in elkaar zitten, en dat we zeggen, zou God zijn genade geven? Zou die nou nooit meer van ons vinden? En dat gouden kool der liefde, dat kan zo slap gaan, dat we niet eens meer kunnen en durven geloven, dat we hem hartelijk lief hebben. Dat kan. Maar daarom, God neemt het toch niet weg. En het is nooit meer helemaal uit het hart weg. He lays in all the seraphims upon it, from the whole lady and mother lady. And he leaves that of hello, he died of no sinful lady, that no sin. And therein come in him and excel of the heart. Let's up then, my old mistress, in the letter of him, verheugen, and that word verheugen, that is van een grote kracht. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt als in het Oude Testament, wanneer we lezen dat David uit alle macht huppelde voor de ark. Daar wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt als hier in het Grieks, wat de onze betaald is met verheugen. Dat wil zeggen, een onuitsprekelijke blijdschap hebben, een onuitsprekelijke verheuging hebben. Dat is zulke verheuging die je eigenlijk niet onder woorden kan brengen. Zo min als David, toen hij de ark weer gevonden had in Kiriat Jearim, hij kon het niet onder woorden brengen. En toen hij na 3 maanden hem ophaalde uit het huis van Obed-Edom, hij huppelde uit alle macht onder glans en eerlijkheid in een witte linnen lijfrok voor het aangezicht des Heeren staan. En hij wist het niet meer te zeggen. En daarom begon hij maar te dansen voor het aangezicht des Heeren. Hij wilde zijn vreugde uiten, maar hij gevoelde dat zijn woorden maar gebrekkige voertuigen waren van zijn gedachten. En zo staat er nu hier op, dat in welke gij u verheugt, dat woord vinden we nog een keer in de schrift, wanneer de staat van Habakkuk, dat hij zegt van al zal dan het veld geen vrucht meer voortbrengen en het werk van de olijfboom niet. En al zal men dan de kudde naar de kooi afscheuren, dat er geen rund in de stallen meer leven zal, dan zal ik nog van vroeg in de wereld. Daar heb je datzelfde woord. Die verheuging in God, die onuitsprekelijke verheuging. En zie, dat is nu ook hetgene wat God in het hart legt van een zondaar, die onuitsprekelijke verheuging. En dan kan het zo zijn dat ze straks daar onder de heiden het klagen en dat ze zeggen, zou de Heere me niet vergeven, maar dan blijft toch de grond van deze verheuging. Die blijft toch. God spoort. Wordt hier op aarde nooit meer zoals ze vroeger waren, zonder hoop. Dat is onmogelijk, want Gods werk, dat zal in eeuwigheid zijn. Dat blijft, dat God doet, dat blijft. En daarom staat er ook hier dat er verheuging is in de hart. En waar hebben ze zich dan in terug? Wel, ze hebben toch een hoop in hun hart dat het eenmaal anders zal worden. In het hart van al Gods kinderen is een hoop. Hij zal in zijn druk verwisselen in geluk. Hoe het dan moet, dat weten ze ook niet. En als die golven en die baren hun overspoelen, dan zeggen ze, oh, zal het wel ooit gebeuren? Ja, dan zegt dat geloof. Dan zegt die hoop, die in hun hart geplant is, hij zal het toch doen. Want ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel was ongestoord, ik hoop. In al mijn klachten, op zijn ongestoord. Heel waarom, daar heb je ook zo'n man. Hij zegt, ik al mijn klachten, en die kunnen er wat zijn. En toch zegt hij, hoop ik op God toe. Want mijn ziel vol angst en zorg, wacht sterker op de nieuw, dan wachters op de morgen. Ach, wanneer, maar dat wanneer, dat is niet, misschien komt het wel nooit, nee, maar wanneer, dat wil die toekomst nabij trekken. Heren, vertoef niet al te lang. Verberg uw aangezicht niet al te zeer. Heere, wanneer zult ge tot mij komen? Dat is nu, als ik het zo eens noem mag, de wilde van het geloof. Dat kent de Heer niet. Dat kent een vroom mens niet. Al doet hij nog zoveel gezegd. Zonder dat hij Christus kent. Zonder dat hij weet wat genade is. Zonder dat hij ooit Gods erbarmen gezien heeft. Zonder dat hij een blik heeft mogen slaan in Gods vriendelijke oog, die weet daar niet van. Maar die levend gemaakt, die bij God milde handen en vriendelijke ogen vond, die niet meer vermocht te zondigen vanwege Gods hoogheid, die heeft een levende hoofd, een hartelijke verheuging, in welke gij u verheugt. En dan zegt hij, nu een weinig tijd, zo het nodig is. Ja, en dat zo het nodig is, dat betekent niet voor de ene is nodig en voor de ander niet. Nee, dat betekent gelijk het nodig is. Dat bedoelt, dus gelijk het nodig is. De apostel wil zeggen, de apostel Peter wil zeggen, ja mensen, het is nodig. God keurt het nodig. Het doet God ook pijn hoor, wanneer hij iets pijn moet doen. dat ik God ben. Want wij hebben een medelijdende hoge priester in de hemel. En als God ons pijn moet doen, dan doet dat ook ons hoofd in de hemel pijn. Maar het is net als een liefhebbend vader, die met zijn kinderen handelt, uit liefde en uit wijsheid. En die de roede voor de rug der jongen niet staat. Die vader die denkt in zijn hart, ach kind, ik heb je zo lief. Maar toch, ik moet je kastijden, ja. Juist omdat ik je lief heb, moet ik je kastijden. Dan is de kastijding de vrucht der liefde. Dan niet, zo is het nu ook bij God. Het doet God pijn als hij zijn kinderen ziet toppen onder kruis en verdriet, onder moeite en zorg. Dat doet God pijn. Hij die de eeuwige zaligheid voor zijn kinderen bereidt. Hij die zijn eigen zoon in de dood heeft overgegeven om zijn kinderen gelukkig te maken. O, denk je dat God een behagen heeft in uw ellende? Het doet het harte God, maar hij kan niet dan. Petrus die zegt, Het is nodig, kan niet dan. Nooit zal je oppassen in de kennis en in de genade van de volstrekte zaligheid die in Christus is, als de Heer u de kastijding bespaart. Als hij het leed niet over u bracht, nooit. Je zou een hoogmoedige, eigenwijze man of vrouw worden en blijven. En nooit zou je uit een parel in de kroon van Jezus kunnen schitteren, als hij de verdrukking niet wil toekomen hier in dit leven. En dan moet je er goed ontdekken. Deze verdrukking die geeft God ons. Niet opdat we hem enigszins in zijn gerechtigheid zouden bevredigen. Want ik wil het heel scherp stellen. Dan begrijpt u allemaal goed wat ik bedoel. God kon een zondaar zo. Die midden in zijn zonde leeft. Zo van de aarde in de hemel opnemen. Wanneer hij hem rekende in Jezus Christus. Dat kan God betamelijk met zijn gerechtigheid doen. Want alles wat wij hier op dit leven ervaren, ook de verdrukking, dat is geen afbetaling aan Gods gerechtigheid. Dat is ook niet een deeltje van Gods gerechtigheid volbrengen en de rest door Christus laat dan niet. Maar dat spruit uit Gods soevereiniteit. God heeft nu eenmaal de mensen zo zalig willen maken. Dat zal ik weten. Gij zijt mijn kind, gij die hier aan het onderwerpen. Ik ben wijzer als u. Dus nou moet u dat ook maar niet aan de Heere vragen. Als u nou in vele levensdrukkingen gekomen bent, dan moet u maar niet vragen. Heere, is er nou geen andere weg om dat te doen? Dan zegt de Heere, met soeverein welbehaagd. Maar dat hoeft u niet om daarmee een deeltje van Gods recht te betalen. Dat heeft Christus geheel en volkomen gedaan. Daar is geen cent meer aan toe te voegen. Daar is geen gekerm en geen geklacht. En geen pijn en geen smart meer aan te volbrengen, dat is volbracht met één opbranding in de tijd. Dus denk erom, krachtens Gods gerechtigheid, kon u zo als zondaar zijnde, gewassen en gereinigd in zijn bloed op een moment, zo uit het aardleven in de hemel planten. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dat wil hij niet doen, zo doet hij het bij jonge kinderen die in de jongheid sterven en die zalig worden. En zo doet hij dat bij krankzinnige mensen, want die zullen ook in de hemel komen. Dat doet hij op een voor ons onbegrijpelijke verborgen wijze. Die kinderen en die doden en krankzinnigen die door hem zalig gemaakt worden, die zullen ook eenmaal roepen van Gods genade en van Gods ontferming. Hoe? Dat is voor ons verborgen. Maar als we tot ons verstand gekomen zijn, dan gebruikt de Heer het deze weg. En daarvan zegt de apostel Petrus nu dat het nodig is. Nu een weinig tijd. Ach ja, dat geeft de Heer opdat we de moed niet zouden verliezen. Hij zegt, er zullen vele verdrukkingen zijn, maar het zal niet al te lang duren. Een weinig tijd, ja. Want ach, als we ons leven zien in het licht der eeuwigheid, dan is ons hele leven van 80 jaar maar een weinig tijd. Dan is het maar een stip. Aan de hemel der eeuwigheid, een weinig tijd. En dan geeft de Heere ons in die 70 of 80 jaar, geeft u ons nog zoveel elend, dat het toch niet altijd een kruis dragen is met moeite en verdriet. Nee hoor, als we tegen de eeuwigheid aanhouden, tegen het licht der eeuwigheid, dan zeggen de Heere, het is maar een weinig tijd. Al zou ik nou mijn hele leven als een ongelukkige op de aarde moeten verkeren, dan is het toch maar een weinig tijd. Een weinig tijd, zo het nodig is, beproefd zijnde, door menige lijn verzoekingen, zegt hij hier. Door menige lijn verzoekingen. Dus niet één, maar menige lijn verzoekingen. Dat wil zeggen, ze zijn veel en ze zijn vele lijn. Allerlei verzoekingen. Verzoekingen in het persoonlijk leven, verzoekingen in het huiselijk leven, verzoekingen in het kerkelijk leven, verzoekingen in het ambtelijk leven, in allerlei wijze en op allerlei middelen en door allerlei wegen geeft God zijn kinderen velelei verzoekingen. Dat kunt u ook in de Bijbel op vele plaatsen lezen. Dat is het vaste kenteken van een christen dat hij een kruis draagt. Dan zegt Paulus, Heere, neem toch die toorn uit ons leven weg. En dan zegt de Heere, nee Paulus, mijn genade is genoeg voor u. Daar kunt u het wel mee doen. En dan zegt, dan heeft die Abigail, die heeft een dwaas van een man. Een grote dwaas was het, een Nabal. Maar de Heere keurt het goed dat hij, dat zij daarmee leven moet. En dan heeft Job een zeer kwaaie vrouw. En die zegt, tegen de man neemt afscheid van God en sterf maar, want je hebt toch niks goed meer van God te verwachten. En dan heeft Isaac een zoon die in een bitterheid des geestes zit. En zo heeft ieder wel wat in zijn gezin en in zijn persoon en in het ambtelijk en in het kerkelijk leven. Dat zijn allemaal beproevingen. Maar die beproevingen kunnen verzoekingen worden. God verzoekt niemand, dat weet u wel. God verzoekt niemand tot het kwaad, maar de duivel wel. De duivel maakt soms van de proevingen verzoekingen. Dan, wanneer hij ons inblaast, komen we onder die beproevingen God. Je hebt toch geen helder God, man. Klaar de hand aan je leven, of zegen God en stem. Wat zou je nog langer op de Heere hopen? Of ziet hetgene wat je van de Heere vruchteloos vraagt bij een ander te krijgen? Stoor je niet langer aan de Heer? Houd je niet langer aan zijn inzetting? Je ziet het toch wel? Er zijn zoveel mensen die zich niks van God aantrekken. Die hebben het toch veel gelukkiger als jij hier leeft. Gaat ook niet weg? Kijk, dan wordt de beproeving een verzoeking. Een verzoeking van de Satan. O, God beproeft niet alleen zijn kinderen. Maar hij beproeft al degenen die onder zijn woord komen. Hij beproeft ook u, jongens en meisjes. Je komt nooit in de kerk op God plaats je voor de tweestrop. En je zegt, kijk, dat is de weg. Dat is de smalle weg. Dan moet je kruis dragen. Dan moet je alles verloven om mijn naam wil. Moet je de zonde verlaten. Maar dan zal ik bij je zijn. En dan zal ik je straks het eeuwige leven geven. Dan mag je altijd bij me zijn. En dat is de andere weg. Daar staan uw voeten op. Daar trekt de lust van uw hart heen. Daar wandelen ook veel van uw vrienden en van uw vrienden. Het is een brede weg. Dat mag geweldig zijn. Je kan er eens hartelijk lachen. Maar je kan er nooit blij zijn. Nooit. Op de brede weg is nooit geen blijdschap. Nooit. In het lachen zegt Salomo ooit nog smak. En het einde van die brede weg, dat is deze gedaan. En u zegt, de Heer, dat moet zien. Nooit gaan we uit de kerk. Of we hebben meer gekozen. Meer gekozen. Nooit lezen we in de Bijbel. Of we hebben weer gekozen. Als die Bijbel dicht lag, dan hebben we een keuze gedaan. En als die kerkdeur zich straks achter u sluit, dan hebben we weer een keuze gedaan. En nu kunnen die beproevingen verzoekingen worden. Ook in uw leven. Verzoekingen, ook als je daar ernstig aan gaat denken. Dan kan de duivel komen en die kan u alles voor de voeten werpen. Die zegt, ach, moet jij hopen op Gods genade? Die zo geleefd is. Of anders zegt hij. Ja, maar het zijn er maar weinigen die zalig worden. Hoef jij niet op de hoop, want er was er alleen in het gezin, of twee, of drie. Je moet heus niet denken dat de Heer is allemaal zalig zal worden, zal maken bij jullie zijn. En dat zijn dan verzoekingen die beproevingen worden. Of de Satan stelt het ons zo voor, dat hij zegt, nou wat baat je nou? Al zou je nou de hele wereld verlaten, en al zou je nou de zonde verlaten, en al zou je nou dag en nacht aan God roepen. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je toch niet. Dan wordt de beproeving een verzoeking. Zo doet het duidelijk. Hoor je het goed? Zo doet het duidelijk. Dan worden het verzoekingen. En die verzoekingen kunnen uw ziel ten einde drukken. Die verzoekingen kunnen u radeloos maken. O, het leest van Saul, toen de Heer hem niet meer hoorde. toen ging die man naar de duin. Toen de Heer hem niet meer troostte, toen ging hij zijn troost zoeken bij de duin. Nou, dan ben je al in het begin van de hel. Dan ben je al in de dood terecht gekomen. Nu, Peter zelf, in het tekst, dat zijn die menige mijn verzoekingen. Maar zegt hij, die verzoekingen die heeft, daar heeft God een doel mee. Die hebben grote waarde. Hij zegt, opdat de beproeving u gelooft, dus nu spreekt hij niet meer van verzoeking, want nu ziet hij het weer van God kan. Hij zegt, u kunt het straks zien als verzoekingen, maar het zijn beproevingen. Opdat de beproeving u gelooft, die veel kostelijker is dan het hout, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, gevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dan staat hier een woord dat ziet op het werk van een houtsmeer. Ook in het verdere van de tekst wordt deze beproeving tegenover de beproeving van het goud gesteld. Dus dan zijn we direct al op het terrein van de goudsmeer. Dan zegt hij dus, die beproeving is geloof, dat is een beproeving door God, zoals de goudsmit zijn goud beproeft. En hoe beproeft de goudsmit zijn goud? Nou kijk, de goudsmit die gaat natuurlijk geen klomp steen beproeven. Dat kan hij zelf wel zien dat er geen goud is. Een boer dorst niet het kast. Die dorst kast en koren om het van elkaar te scheiden. Koren en stro en kast om het reine koren voor de dag te halen. Zo ook de grote goudsmit. De goudsmit gaat geen steen. Nou, daar moet hout in zijn. Het moet goud zijn. Maar hij heeft daar tweeënlei oogmerk mee. In de eerste plaats, hij wil dat goud beproeven. Hij wil het beproeven. Hij wil weten hoeveel karaat goud dat het nog wel is. Hoe zuiver het is. En in de tweede plaats, met het smelten, met het beproeven van het goud, wil hij het goud ook louteren. Louteren. Dus twee redenen waarom hij het goud in het vuur gaat brengen. En u zegt, ja, maar dat geldt niet van de Heere. Want de Heere die hoeft ons niet te beproeven om te weten wat er in ons hart is. Dat is waar. De Heere weet precies hoeveel karaat wij zijn. Hij weet dat we van nature niet deugen. En hij weet dat we, nou, kan de genade ook niet deugen. Dat weet hij. Telkens weer opnieuw komt de Heere daar wel achter. Dat hij met een trouweloos volk te maken heeft. Als hij ons dan ook in de smeltkroef brengt, dan doet hij dat niet opdat hij weten zou wie dat wij zijn. Maar dan doet hij dat opdat we zelf zouden weten. Opdat wij zouden weten wie dat we zijn. Wie dat we zijn voor God. Opdat we zouden weten hoe ons geloof is, hoe sterk ons geloof is en onze hoop en onze liefde. Opdat we zouden weten hoeveel schuim er nog onder het goud is. Dat is heel goed. En ook om ons te luisteren. Om steeds weer het goud in het vuur te brengen. Om het schuim, om alles wat niet goed is, daarvan weg te doen. Ach, als je zo'n goud ziet, vooral vroeger, op de ouderwetse wijze het goud smelten, dan vraag je af hoe durft die man dat edele, kostelijke goud zomaar in de goud, in de smeltkroes, en dan boven zo'n dik brandend vuur. Het is waar. Maar één voorrecht. Dit heeft God nog nooit aan een van zijn knechten toegelaten. Dat beproeven, dat is hij nou altijd staan. De duivel die mag het vuur al maken. En die knechten die mogen aan de blaasballen trekken. Die knechten van de Satan, zegt Rutherford. Maar de goud is zelf. Die doet het goud in de smeltkroes en die houdt ook de smeltkroes in het vuur. En die gaat nooit bij de smeltkroes vandaan. Nooit. U hoeft nooit bang te zijn dat het goud verbranden zal. Nooit.
Nun, die große Goudschmidt, die waakt over de tent. Hij zegt, ze zijn in een beide handpalmen geraffeerd. En hun muren die zijn steeds voor Jezus. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Maar ja, als we in het vuur komen, dan is dat toch wel fijn. Dan is dat toch wel gemakkelijk. Ik denk aan Abraham. Wanneer de Heer hem in het vuur bracht. De Heer zegt, Abraham, heb je me lief? Heb je me lief boven alles? Ja, Heer, zegt Abraham. Dat weet ik. Nu zegt de Heer, geef me dan uw zoon. U eer, die geliefde, Isaac. En Ephraim is een van de bergen die ik u wijs. O, dan slaat het schrik Abraham op het hart. Hij heeft het niet onbewogen gedaan. Hij heeft het niet gedaan als een stoïcijn. Die zegt, nou ja, laat Gods water maar over Gods akker gaan. We zullen zien wat er van terecht komt. Oh nee, hij heeft het gedaan met het schrijven van. Toch gelovende, zegt Paulus, dat God machtig was om hem een nieuwe zoon uit de as mede te geven. Zo is hij gegaan. Dan zegt de Heer tegen Daniel, Daniel, vertrouw je op mij? Op mij alleen? En dan zegt Daniel, ja Heer. En dan brengt God Daniel in de smaak. En dan zie je thuis de hete adem van de leeuwen, als over vlammen van het vuur. En Daniel wordt er tussenin gelaten. Hij zakt zo tussen de muilen der leeuwen in. Maar God luistert. Hij gaat eerst zijn drie vrienden. Dan hoort de koning aan hun vraag. Zing alleen uw God zonder mij. En zegt de diakon. Er is één God in de hemel. De God van de hemel en van de aarde. En die alleen willen bedienen. Betrouwt u daar alleen op? Ja, ja. Maar als ik nou de oven is warm gestoken, als ik u in het vuur breng, nou zeg, dan zullen we toch hoop op onze God. En die zal ons erin redden. Nou, en als we dan verteren in het vuur, we zullen toch voor uw gehouden niet buiten. Onze ziel zal van Heere aankleven in de grootste smaak. Die zo zijn ze in de smeltvuur gebracht. En zijn niet bepaald geworden. Dat is het wat van de apostel hier zegt. Dat die beproeving des geloofs, die nu veel kostelijker is dan van het goud, terwijl het vergaat door het vuur bezoek wordt. En die beproeving des geloofs, de vonden we er te zijn tot lof en heer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus in het vuur. Daar wordt de namaak ontdekt. In het vuur. In het vuur, daar waar alles schijnliefde, alles geen geloof, alles geen vertrouwen, zeg het nou, waar de wortel gemist wordt, daar de brand. Zie het maar, als de discipelen in het vuur gebracht worden, dan valt het schuim af. Judas valt af. Ze waren niet te onderkennen, ja. Oh, dat is nou een voorrecht, dat is toch zo'n grote zaak. Want die beproeving van het goud, zegt de Heer, dat doe ik om u. Om u, opdat gij lof en eer en heerlijkheid zou krijgen. Dat doe ik voor u. Ik weet wel hoe dat u bent, dat weet ik wel, zegt de Heer. Maar dit doe ik voor u. Ja, die discipelen die hebben nooit geweten dat ze anders waren dan Judas. Dat hebben ze nooit geweten. Nee, ze hebben het verschil nooit op kunnen merken, totdat ze met elkaar in de smeltvloed geworpen werd. En toen verbrandde Judas. En de andere elf, die kwamen eruit. Ze werden wel geërgerd aan Jezus, maar ze hebben hem toch niet verlaten. Waarom niet? Ach, ze waren door de band der liefde aan Christus verbonden. Aan Christus verbonden. Ze hadden hem niet. Nu gelezen, hoe zouden we nu ooit weten, dagmoedig te zijn, indien er nog nooit een Simeon met stenen naar ons gegooid heeft. Indien die gezegd heeft, waar geen man des bloed en des bedrog, nu heeft de Heer uw kwaad op uw hoofd toe evenkeerd. En dan smijt hij met steen en met stof. En dan zegt David, laat hem vloeken. Laat hem vloeken. Want God heeft gezegd, vloek David. Zie je wel dat het goed is voor het goud als het gesmolten wordt, dat het er eenvoudig uitkomt. Als dat het erin gegaan, Toen zou Mozes ooit zo vast geweest hebben door God in het ambt gesteld te zijn geweest, indien er geen Korach, Dathan en Abiram geweest waren. Die zeiden, zijn wij niet even goed als u, leiders van het volk, totdat God ze in de aarde gezwolgd. En Mozes wist dat hij was de leidsman van het volk. Hoe zou Job, hoe zou die ooit hebben uitgeroepen? En zo geweest is dat men verlossen leeft, indien er geen drie vrienden geweest waren, die een dag en nacht geplaatst zijn. Vrienden, kinderen God, die gezegd hebben, ha, Job, het is gewonder dat je zo beroerd aan toe bent, man. Je hebt een zorg gezond. Je leeft in het kwaad voor God. En dat komt God nou te bezoeken in je leven. En dan is de nood vreemd die je daar. Dat een verlossen leven, dat je wist. Dat hij eenmaal voor hem zou zijn. Dat hij voor de ganse aarde zou openbaar. Dat Job in deze zaak geen bijzondere zonde had. Zie je wel, dat het goud is in het vuur getroefd wordt. Maar, zo is zo in ons leven. Als we in de beproeving komen, in de snelbeproeving komen, daar komt wind uit voor ons leven. Want in die smeltkroes, in die beproeving, in die verdenking, in die verdrukking, door God en door de mens, komt het openbaar wat er van God is. God durft het wel aan met zijn kerk in de smeltkroes. Hij durft het wel aan met zijn genade, in het midden van de muilen, van de leven, van de opengestelde leven muilen, durft God wel aan. Want hij weet dat zijn werk in de eeuwigheid zijn zal. Nou kom. Dan moesten we er blij mee zijn. Dan moesten we niet zo treuren als de verdrukking en beproeving over ons komt. Menige lijn beproeving. Dan moesten we niet doen als Asaf die zegt, Heer, ik begrijp u niet. Mijn bestraffingen die zijn de elke man. Die goddelozen die hebben het veel beter dan ik. Dan moesten we niet zo moedeloos klagen als Heeman die zegt, mijn ziel is er tegen heden, tegen zijn zak. En mijn ziel raakt tot aan het graf. Dat ongeloof. Nochtans wordt het wel eens in het hart van Gods kinderen gevonden. Dat is ook dat schuim dat weggelouterd moet worden in het vuur. In het vuur der verdrukking, in het vuur der verzoeking, in het vuur der vervolging. En u zegt de apostel, die beproeving die is nou veel kostelijker dan het goud. Veel kostelijker. Hè? En wat doet een mens dan niet om goud te verkrijgen? Van de ochtend tot de avond is hij aan het werk en aan het jouwen en aan te woegen om wat goud bijeen te krijgen. Oorlogen zijn er om gevoed. De zeeën zijn bevaren om goud bijeen te vragen. En het kan onze ziel maar ten dele vermaken. Het kan geen uur aan onze leven uren toebrengen. En het kan ons geen dag volmaakt vrolijk maken. Integendeel, het kan zijn dat we met Agab een koning zijn op een troon. En dat was een kleine jongen op ons bed liggen te grienen, omdat er een stukje boomgaard is waar hij niet in mag komen. Dat van een van zijn knechten is. Een man die een koninkrijk ter beschikking had, die stelt zich aan als een jongen, die een draai om zijn oren moet hebben. Die gaat op zijn bed liggen en die wil niet meer eten, die wil niet meer drinken, want er is daar een wijngaard en die wil hij hebben. Dat heb hij niet. Zie je dat het goud niet gelukkig maakt. Goud maakt niet gelukkig. We hebben het geld nodig. We hebben het goed uit de hand van God aanvaarden wanneer hij het ons toeschikt om een rentmeester over te zijn. Maar echt, het maakt ons niet gelukkig. Maar die beproeving van het geloof, die maakt geluk. Die maakt het geluk. Daar wordt het gehalte van ons leven in beproefd. En daarin wordt het gezegd. Want, zegt de apostel, die beproeving van het geloof, die zal bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus. Dus, terwijl ik het niet gezien heb, en nog kan liggen. Hij zegt, dat zal beproefd worden. En dan zal het straks uitkomen. En dan zult u de lof van ontvangen. Dan zullen de vijanden beschaamd staan, tot lof. Dat wil zeggen, God zal die vreemdeling, die nu verstrooid, en moedeloos en neergebogen, nogthans ten ere volgen. En zich om God wil niet met de wereld kunnen verzwageren. die zal hij eens brengen. Die zal die eens brengen. Hij zal die verdrukte Job eens brengen. En hij zal die broodmoedige David eens brengen. En hij zal ook Petrus, die bitterlijk wenende Petrus, eens brengen. Want die verdrukking, die vele lei, menige lei, beproeven, die zullen daarop uitlopen dat het eens zal zijn tot lof. Wanneer in de openbaring van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen, dat is de laatste openbaring. Hij richt hier de oog van het oog van deze vreemdeling op de toekomst van de Heer Jezus Christus. En hij zegt, hou nog een ogenblikje van. Houd moed. Houd moed. Hoop op de Heer, gij vromen. Want is Israël in nood? Dat zal verlossing komen. Hij, die dit goede werk in u begonnen is, hij zal het verlengen. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Straks komt u. Straks komt u. En dan krijgt God. Dan zal hij u prijzen voor het aangezicht van engelen en duiven. Dan zal hij voor alle mensen uw heerlijkheid en toon stellen, omdat God mij betrouwd heeft. Dan zal die verdrukking zijn tot lof. Dan zult gij geprezen worden om het werk wat ik aan u gedaan heb. Dan zullen alle vijanden bestaan zijn. En tot eer staan. Hier waren ze allerafgrapten, alleruitgebaasden, gehaat en bespot. Maar zelfs zegt hij, die verdrukking, die loopt uit op de eer. Hier hebben ze u geacht, zegt hij. Maar daar zult ze geëerd worden. Ze zult geëerd worden door mij. Want ik zal u kennen als mijn kinderen. Ja, zegt Jezus, ik zal u kennen als mijn broer. En ik zal eerlijk de erfenis met u delen, gelijk op. We zullen samen verzadiging van vreugde voor Gods aangezicht mogen ontvangen in de lucht. En alzo, gij, mijn discipelen, en ik. Nou, is dat geen eer? Als we straks met Jezus mogen aanzitten aan die eeuwige vrede, is dat geen eer? Zullen we dan niet het weinigje lijden wat ons hier om Christus wil overkomt, geduldig dragen met het oog op die eer die hij ons bereidt, waar we met witte klederen en met de uurkroon hem eenzig onze hulde zullen brengen en dat dankbaar. En heerlijkheid, hij zal ook heerlijkheid geven, ja, zij zullen hem gelijk zijn. Zij zullen met hem als koningen heersen. Ach, dan zal al het goud en al het zilver en alles wat de mensen hier hebben op deze wereld, dat zal van ons zijn. Op die nieuwe hemel en in die nieuwe aarde, waar op gerechtigheid wonen zal, zullen al degenen die de naam des Heeren beminnen, wandelen eeuwiglijk en altijd. Is dat geen heerlijkheid genoeg? Is dat geen zaligheid genoeg? En dat is nou voor die verdrukte. Dat is nou voor die door onwetend woord verdreven. Dat is nou voor die ongetroffen, die in de smeltkroes geworpen worden, deze maand. Ach, zult u zeggen, maar, ik zit er al zo lang in. Weet u hoe lang dat het goud in de smeltkroes moet blijven? Het goud moet zo lang in de smeltkroes blijven, totdat het gezuiverd is. Als het goud gesmolten wordt, dan komt het zilver op het kuil wat erin is, dat komt als een dun vliesje bovenop het gesmolten goud, dat doet de goud niet blijven. Telkens maar weer opnieuw, doet hij dat schuim van dat goud weg. Net zolang, totdat hij zijn beeldenis ziet, in het klare goud, in het gelouterde goud. Desnoods brengt hij het zevenmaal in de smelter. Maar verbrand is altijd, daar hoeft hij niet bang voor te zijn. En als hij nou vraagt, ja, maar ik verkeer al zo lang in de ellende, ik verkeer al zo lang in de druk. Ik zie zo weinig van God voor de tierenheid, ik zie zo veel golven en baren. Als we tot dat goud behoort, en dat kunt u weten, dat straks niet iets gezegd is, dat kunt u weten, dan zal die net zo lang niet zuiveren, totdat hij zijn eigen beeld in u ziet. En wat is zijn beeld? Ach, het beeld van Christus, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En er zult rust vinden voor die zin. Dat zijn de vruchten des Geestes. Liefde, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, maatschappij. Dat is deel van God. En als u daar nou op gaat lijken, dan haal potten uit de kiel. Dan is goed. Ach, zult ge zeggen. Zou dat nou ooit gebeuren? Volmaakt gebeurt het straks. Maar hier zijn delen jacht. Laat jij nu toch ook kijken dat God de smeltproef uit het vuur haalt. Om weer eens te zien hoe zuiver het goud geworden is. En hoe heerlijk de glans van het goud is. Daar zijn tijden dat hij hier ontbrengt onder de 70 palmbomen bij de 12 waterfonteinen. Dat we hier mogen smaken de beginselen van de eeuwige stallen. Dat ja, volmaakt zeg ik straks. Maar als hij zijn deel in het goud ziet, als we niet meer te hoogmoedig zijn, om tegen onbekeerde mensen te zeggen dat ze ook nog zalig kunnen worden. Als we niet meer te hoogmoedig zijn om onder hun last te zitten. Als we niet meer te hoogmoedig zijn om zondaar te blijven. Te zijn en te blijven voor God en voor de mensen. Als we onze heerlijkheid en onze glans en ons eigen ik hebben verloren. Als alles wat in ons is en zich verdekt is, dat de genade Gods is weggebroken en weggeschrompeld. In het vuur, dan is het voor de goudsmitten. Als je ons dan uit de verdrukking haalt en we terugblikken, dan zeggen we, Heer, ik dank u. Ik dank u dat ge toornig op me geweest bent. Uw toorn is nu afgekeerd en getroost. En dan mogen we ons moediglijk wandelen voor de nieren onze God. Want staat er in het laatste deel van onze tekst. Die Christus, de openbaring van Jezus Christus, dat is diezelfde Christus, die ze niet gezien hebben. En die ze nog dan niet hebben. Ja, dat moet u erbij houden. Hoor. Want anders dan zou u kunnen denken dat alle verdrukking zo zonder meer, dat de weg is naar de eeuwige zaligheid. U weet ook wel, dat hoef ik u toch niet bij te zeggen, dat ook de goddeloze vele verdrukking hebben. Vele smarten in dit leven. En ze worden toch minder gelouterd. Nooit ziet de grote goud met zijn beeld in die goddeloze die volharden in hun goddeloosheid. Maar het gaat hier over mensen, de welke gij niet gezien hebt, en nogmaals is het. Het gaat hier dus over mensen die God lief hebben. Het gaat hier over mensen die Jezus lief hebben. Daar gaat het om. En u zegt, Peter, wij hebben Jezus gezien. Wij hebben met hem gewandeld op de aarde. We hebben hem zien worstelen in de hof, voor zover als hij niet geslapen had dan. En we hebben hem zien krimpen aan het kruis. En we hebben hem naar de hemel zien varen. Dat het gij niet. Althans, velen van die gelovigen hadden dat niet. Maar zegt hij, we hebben hem nog niet gezien. Met lichamelijke ogen. Maar nu heb je het toch niet. Terwijl ik het niet gezien heb. En nog gezien. Kan dat? Kan je iemand niet hebben die je niet gezien hebt? Ja. Zelfs in het natuurlijk. Vraag het maar eens. Aan een moeder. Of ze haar kind niet kon lief hebben. Eer ze het gezien had. En ze zal zeggen, ja. Ik heb het liefde voor mijn kind en mij. Eer ze het. En maar nog veel heerlijker is het waar in het geestelijk. Ja, het is opmerkenswaardig, het is zo troostvol, dat een apostel Petrus niet zegt, de welke geen niet gezien hebt, en in welke genochtans gelooft, dat is ook waar. Maar er kunnen tijden in ons leven zijn dat we van onszelf niet kunnen zien dat we geloven. Dat geloof zo ten onder ligt, en dat we op je zeggen, ja, wat is nou eigenlijk geloof, wat is nou geloof? Is nou dat stunkelend gedoe van mij, dat hongeren en dat dorsten dat op de Heere hopen is dat nou geloof? Het is met zoveel zonde bevlekt. Maar nu zegt hij hier, de welke geen niet gezien hebt, en nogthans liefde. Dan lijkt hij op de liefde, want het is openbaar. Ach, dat al Gods kinderen, hoe ellendig het ook in hun leven stelt, als ze in het verborgen gaan, als ze de donker opzoeken, en ze zijn alleen met God, en ze stellen zich voor God tegen. Ze zeggen, de Heer, u weet, hoe ongelukkig ik ook ben, maar ik heb u toch niet. Ik heb u toch niet, Heer. U kunt me slaan, u kunt me kastijden, u kunt me verdrukken, u kunt me louter, u kunt me in het vuur brengen. Maar ik heb u toch niet, terwijl ik er niet gezien heb. En nog dan niet, dat is een liefde, door God uitgestort in het hart, die nimmer meer verhaalt, terwijl ik er niet gezien heb. En nog dan niet. Ach, zo zegt u het misschien op. Ik zie de Heer niet, want ik heb al zoveel gevraagd. Om ontheffing van het kruis. Ik heb al zo dikwijls gevraagd of de Heer het nou eens op wilde lossen. En ik zie het maar niet, terwijl ik er niets gezien heb. Nou goed, dat kan. Dat kan. Maar ik kan ook, al is het kruis nu blijven drukken, en al is het vuur nu blijven branden, ik kan ook de liefde verkeerd in het vuur nemen. Nee, dit is de ervaring van het hart. Hoeveel de harder het vuur gestookt wordt, hoeveel te meer lust de duivel heeft om het Godskerk benauwd te maken, hoeveel te meer die ziel zich opheft naar de levende God, hoeveel te vaster die band met God gevoeld wordt, dat rauwe koord der liefde, hoeveel te sterker het gespannen staat, terwijl ik er geen niets te zien en nog dan liefde. Ja, kon ik u zeggen, dat is waar, weet je. Dat is waar. We hebben geen evangelie mogen aannemen, we hebben het afwacht. We hebben erop vertrouwd, kom. Bij alle tegenheden hebben we het op hoofd omhoog. Want we zullen weer troon dragen, de Heer die heeft het beloofd. Nou, kom, lief. Ze hebben het niet gezien. En ze hebben het nogthans niet beloofd. Terwijl ik geen niet gezien. Ook weet wel, er is wel een zien des geloof, maar dat wordt hier niet bedoeld. Er is een zien des geloof. Abraham heeft reeds een dag, de Heer zijn dag gezien. En Job heeft hem gezien. Dat zien is een zien des geloof. Dat is een rustig des geloof niet op. Maar hier bedoelt Petrus, terwijl ik hem niet gezien heb met zijn ogen. Je hebt Jezus niet gezien. Hij zit in hem. En je hebt hem misschien heel weinig gezien in de openbaring in je leven. Ik bedoel dit, je moet soms zeggen, ja maar, als ik nou op al die omstandigheden zie, dan kan ik daaruit of niet besluiten dat de Heere met me is. Dat de Heere mij als een kind heeft aangenomen. Dat de Heere mij leidt al naar zijn raad. Als ik zie op het al hetgene wat er nog gebeuren moet in mijn leven. Als ik zie op al hetgene waaraan ik me schuldig gemaakt heb. Als ik zie op die hoop van onverzoende zonden die me nog ten einde drukken. Ach kom. Laat dat nu een ogenblik voor wat het is. Bepaal nu uw hart bij de tekst. Terwijl ze niet te zien. Ondanks dat alles die verdrukking kruis moeite te zien. En nogmaals, ik zeg u ziel daaraan ook. Mogelijk kale tijd dan. Dan heeft de Heer u in de smeltkroes gebracht. En wat er dan ook gebeurd mocht. Hoe zelf de vijand ook uw ziele leven mogen bespringen. Hoe hoog de vlammen ook mogen opstijgen. Maar ze zult er slechts heerlijk eruit komen. Engelen eruit komen. Genoten eruit komen. Alles wat van u is zal vergaan in de vlammen van dit gericht. Maar het goud zal blijven. Dat goud, weet je waarom? Dat is de genade van God. Die is u toegevloeid door Jezus Christus. En omdat hij nu rechtelijk in die brand van Gods toorn verteerd is. Omdat hij nu rechtelijk in die vlammen, in die hitte van Gods heilig ongenoegen vergaan. Zijn ziel uitgespot heeft onder de toorn van God. God heeft de woede der Satan niet ingebonden toen het over Jezus ging. En hij heeft al de baren en al de golven van zijn heilig ongenoeg op het hoofd van deze borg gebracht. En dat hebben deze verstrooide vreemdelingen nu mogen geloven. Dat hij dat gedaan heeft, niet alleen voor anderen, maar ook voor hen. En nu zijn ze in de vreemdelingschap terechtgekomen, in de ellende. Nu moeten ze het uit gaan leiden, die ze niet te zien. En nog van liefde. Maar daarom hebben ze ook het woord van God. In de brief van deze Peter. En wij hebben het woord van God nu zijn. Die dat je in uw leven als gehad hebt. Dat Gods goede tierenheden de ganse dag duurt. Dat het Gods barmhartigheden waren dat u niet geniet was. Dat Gods toren over u niet gekomen is omdat ze gekomen is. Op het hoofd van uw lieve God die je niet gezien hebt. Nog dat niet hebt. Gaat dan uw ziel niet naar hem heen? Is het dan uw eten en drinken? Is het dan uw hartelijke begeerte om hem altijd meer te mogen liefhebben? Vrees dan de verdrukking en vervolging. Vrees dan de menige lijfverzoeking niet van. Als je deze verzoeking, deze beproeving te dragen zult hebben, dan zult je daarna de kroon der heerlijkheid dragen welke terecht. En de gerechten, bij een die dag geeft dan, maar niet alleen aan mij, maar ook aan al degenen die het niet gezien hebben, en die het toch dan niet hebben. Lieve heren, dat we ons winsten meedoen, onze zielen in, ook in het hart van onze kindertjes, opdat ze komen zouden om zich onder uw vleugelen veilig te stellen. Komen door uw genade, door de trekkende kracht van uw geest, ook door deze boodschap van genade en van ontferming, die u aan vreemdelingen gebracht hebt. Laat alles zijn tot lof, tot roem en tot heerlijkheid, van uw grote naam. Laat ons uw toekomst mogen verwachten, waarin gij, Heer Jezus Christus, de strooide vreemdelingen zal brengen in het huis van uw Vader. Amen. Psalm 138, vers 6. Hier is onze slotgang. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bedreigen moet, geef gij mij het leven. En wat het verder volgt. Amen.